Hoofdstuk 31. Het werk van boze geesten. De betrekkingen tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, het werk van Gods engelen en het werk van de boze geesten, wordt duidelijk geopenbaard in de Bijbel. Deze verschijnselen zijn onlosmakend verbonden met de geschiedenis van de mensheid. Er zijn hoe langer hoe meer mensen die niet geloven in het bestaan van boze geesten, terwijl de dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven, Hebreeën 1 vers 14, door velen worden beschouwd als geesten van overledenen. De schrift leert echter niet alleen dat zowel goede als boze engelen echt bestaan, maar geeft ook onweerlegbare bewijzen dat er geen geesten zijn die zich van het lichaam van de doden hebben vrijgemaakt. De engelen bestonden al voor de schepping van de mens, want toen de aarde was gegrondvest, juichten de morgensterren tezamen en jubelden alle zonen Gods, Job 38 vers 7. Na de zondeval zond God engelen om de boom des levens te bewaren, nog voor er één mens gestorven was. Engelen staan hoger dan de mens, want de psalmdichter zegt dat de mens een weinig minder dan de engelen is, Psalm 8 vers 6, Statenvertaling. De Bijbel verstrekt meer gegevens over het aantal, de macht en de heerlijkheid van de hemelse wezens dan over hun rol in het godsbestuur en hun taak in het verlossingswerk. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. En de profeet zegt, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon. Zij staan als wachters in de auditiezaal van de koning der koningen. Krachtige helden die zijn woord volvoeren, luisterend naar de klank van zijn woord. Dienaren die zijn wil willen volbrengen, Psalm 103 vers 19 tot 21 en Openbaring 5 vers 11. De profeet Daniël zag duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden hemelse boodschappers. De apostel Paulus sprak van tienduizendtallen van engelen, Daniël 7 vers 10 en Hebreeën 12 vers 22. Ze gaan uit als Gods boodschappers en snellen heen en weer als bliksemschichten, Ezechiël 1 vers 14. Zo verblindend is hun heerlijkheid en zo snel zijn vlucht. De engel die aan het graf van Christus verscheen, had een uiterlijk als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en werden als doden, Matthäus 28 vers 3 en 4. Toen Sanherib, de hoogmoedige koning van Assur, God aanklaagde en hem lasterde en Israël met verwoesting bedreigde, gebeurde het dat in de nacht de engel des Heeren uitging en in het leger van Assur 185.000 man sloeg. Een engel verdelgde alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur, zodat hij met een beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde, 2 Koningen 19 vers 35 en 2 Kronieken 32 vers 21. Engelen worden uitgezonden om de genadeboodschappen naar Gods kinderen te brengen. Ze gingen naar Abraham met de belofte van zegen, naar de poorten van Sodom om de rechtvaardige Lot te redden van de verwoesting door het vuur, naar Elia toen hij op het punt stond van honger en uitputting om te komen in de woestijn, naar Elisa met vurige wagens en paarden, die het stadje omsingelde waar hij door zijn vijanden was ingesloten, naar Daniël toen hij goddelijke wijsheid zocht aan het hof van de heidense koning, of toen hij in de leeuwenkuil werd gegooid, aan Petrus die ter dood werd veroordeeld in de kerker van Herodes, naar de gevangenen van Filippi, naar Paulus en zijn reisgenoten toen het 's nachts stormde op zee, naar Cornelius om zijn hart te openen zodat hij het evangelie kon ontvangen, naar Petrus om met hem reddingsboodschappen te kunnen sturen naar deze heidense officier. Zo hebben heilige engelen door de eeuwen heen Gods volk gediend. Elke volgeling van Christus krijgt een beschermengel toegewezen. Deze hemelse bewakers beschermen de rechtvaardigen tegen de boze. Dit heeft Satan zelf erkend toen hij zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Job 1 vers 9 en 10. De psalmendichter vertelt ons hoe God zijn volk beschermt. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Psalm 34 vers 8. Jezus zei over de mensen die in hem geloven, zie toe dat gij niet één deze kleine verachten, want ik zeg u dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader die in de hemelen is, Matthäus 18 vers 10. De engelen die zijn aangesteld om Gods kinderen te dienen, hebben altijd toegang tot Gods tegenwoordigheid. Gods volk dat blootgesteld is aan misleidende macht en nooit aflatende boosaardigheid van de vorst der duisternis en altijd moeten strijden tegen de machten van het kwaad, is verzekerd van de permanente bescherming van hemelse engelen. Deze verzekering is hun om duidelijke redenen gegeven. God heeft zijn kinderen de belofte van genade en bescherming gegeven, omdat ze zullen worden geconfronteerd met duivelse machten die talrijk, vastberaden en onvermoeibaar zijn, en over wiens boosaardigheid en macht niemand ontwetend of onbezorgd kan zijn zonder zich ernstig in gevaar te brengen. De boze geesten, die in de beginne als zonderloze wezens werden geschapen, waren in karakter, macht en heerlijkheid gelijk aan de hemelse wezens, die nu Gods boodschappers zijn. Maar ze zijn door de zonde gevallen en hebben een verbond gesloten om God te onteren en de mens te vernietigen. Zij stonden aan de kant van Satan in zijn opstand, werden met hem uit de hemel verbannen en hebben in de loop der eeuwen met hem samengewerkt in de strijd tegen Gods gezag. In de Bijbel lezen we meer over hun verbond en hun bestuur, over de verschillende rangen, over hun intelligentie, hun sluwheid en over hun boosaardige plannen tegen de vrede en het geluk van de mensen. In het Oude Testament lezen we af en toe iets over hun bestaan en hun activiteiten. Maar de boze geesten hebben vooral in de tijd toen Christus op aarde was, hun macht op de meest opzienbare manier getoond. Christus kwam naar de aarde om het verlossingsplan ten uitvoer te brengen. Satan was vastbesloten zijn rechten op de heerschappij van deze wereld te doen gelden. Hij was erin geslaagd overal op de aarde de afgodendienst in te voeren, behalve in Palestina. Christus kwam naar het enige land dat niet volkomen voor de macht van de verleider was gezwicht, om het licht uit de hemel op het volk te doen neerschijnen. Twee wedijverende machten eisten de opperheerschappij voor zichzelf op. Jezus opende liefdevol zijn armen en nodigde iedereen uit om door hem vergiffenis en vrede te willen hebben. De heerschappij van de duisternis zagen dat hun macht niet onbeperkt was, en ze begrepen dat als Christus in zijn opdracht slaagde, hun heerschappij spoedig ten einde zou zijn. Satan ging tekeer als een geketende leeuw en toonde op uitdagende wijze dat hij macht had over de lichamen en geesten van mensen. Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat sommige mensen van de duivel waren bezeten. Zij die op deze manier waren gekweld, leden niet zomaar aan ziekten met een natuurlijke oorzaak. Christus wist heel goed waarmee hij te doen had, en hij herkende de directe tegenwoordigheid en werking van de boze geesten. Een treffend voorbeeld van hun aantal, macht en boosaardigheid, maar ook van de macht en de barmhartigheid van Christus, vinden we in het Bijbelverhaal over de genezing van de bezetenen in het land van der Gerasiën. De ongelukkige bezetenen konden niet worden gedwongen. Ze verwrongen zich, raasten met schuim op hun mond, slaakten rauwe kreten en waren een gevaar voor iedereen die bij hen in de buurt kwam. Hun bloedende, misvormde lichamen en hun verstoorde geesten vielen erg in de smaak bij de vorst van de duisternis. Een van de onreine geesten, die in deze gekwelde mensen waren gevaren, zei: "Mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk." Marcus 5, vers 9. In het Romeinse leger bestond een legioen uit 3.000 tot 5.000 manschappen. Satans leger heeft afdelingen, en deze onreine geesten behoorden tot een legioen. Op het bevel van Jezus verlieten de onreine geesten hun slachtoffers, waardoor ze rustig, kalm en gezond van geest aan de voeten van Jezus konden zitten. Maar de onreine geesten voeren in de zwijnen en de kudde stormde de zee in. Volgens de Gerasenen was het verlies van deze dieren groter dan de zegening die Christus had geschonken. Daarom verzochten ze hem uitdrukkelijk om weg te gaan. Dit was precies wat Satan wilde. Hij schoof de schuld van hun verlies op Jezus en wakkerde daardoor de zelfzuchtige vrees van het volk aan en zorgde ervoor dat ze niet naar de woorden van Christus luisterden. Satan beschuldigde er de christenen voortdurend van dat zij de oorzaak zijn van verlies, ongeluk en van leed. Maar hij wijst nooit op de ware schuldigen, hij zelf en zijn aanhangers. Maar het doel dat Christus beoogde werd toch bereikt. Hij liet de onreine geesten in de kudde zwijnen varen en in de zee storten als een afkeuring aan het adres van de Joden die deze onreine dieren fokten om er geld mee te verdienen. Als Christus de onreine geesten niet had tegengehouden, zouden ze niet alleen de zwijnen, maar ook hun hoeders en de eigenaren in de zee hebben geworpen. De hoeders en de eigenaren hadden hun leven alleen te danken aan Christus' macht, die hij in zijn barmhartigheid uitoefende ten wille van hun verlossing. Bovendien heeft Christus dit alles laten gebeuren, opdat de discipelen de wrede macht van Satan over de mens en dier zouden zien. Christus wilde dat zijn volgelingen meer zouden weten over de vijand, aan wie ze het hoofd moesten bieden, omdat hij niet wilde dat ze zouden worden misleid door zijn listen en daardoor het onderspit zouden delven. Hij wilde ook de mensen van die streek laten zien dat hij de ketenen van Satan kon verbreken om zijn gevangenen vrij te laten. Hoewel Christus uit dat gebied wegging, bleven de mensen die door een wonder van hun onreine geesten waren verlost, achter om te getuigen van de barmhartigheid van hun weldoener. In de schrift zijn er nog meer van dergelijke voorbeelden. De dochter van de Syro-Fenicische vrouw was bezeten van een onreine geest, die Jezus door zijn woord uitdreef, Marcus 7, vers 26 tot 30. Men bracht ook een bezetene tot hem die blind en stom was, Matthäus 12, vers 22. Een jongeling met een stomme geest, van wie gezegd werd, dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Marcus 9, vers 17 tot en met 27. En de bezetene met een boze en onreine geest, Lucas 4, vers 33 tot 36, die de sabbatsrust in de synagoge te Capernaum verstoorde. Al deze mensen zijn door de meevoelende verlosser genezen. In bijna alle gevallen heeft Jezus de boze geest als een met verstand begaafd wezen toegesproken, wanneer hij hem de opdracht gaf uit het slachtoffer weg te gaan en hem niet langer te kwellen. Toen de mensen in de synagoge zijn grote macht zagen, kwam er verbazing over hen, en zij spraken erover tot elkaar en zeiden, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten hun bevelen op, en zij varen uit, Lucas 4, vers 36. De bezetenen worden vaak voorgesteld als mensen die erg lijden. Toch waren er uitzonderingen. Sommigen waren bereid onder Satans invloed te komen om over bovennatuurlijke krachten te beschikken. Voor zulke mensen was de duivel natuurlijk helemaal geen probleem. Tot deze groep behoorden zij die een waarzeggende geest hadden. Simon de tovenaar, Elimas de tovenaar en de vrouw die Paulus en Silas achterna liep, te Filippi. Wie ondanks de duidelijke en uitvoerige bewijzen van de schrift het bestaan en het werk van de duivel en zijn engelen ontkent, loopt het grootste risico onder de invloed van boze geesten te komen. Zolang wij hun list niet kennen, hebben ze een onvoorstelbaar grote voorsprong op ons. Velen volgen hun influisteringen op, terwijl ze in de waan verkeren dat ze zelf hun wijze beslissingen nemen. Daarom zal Satan, naarmate wij het einde der tijden naderen, een steeds grotere inspanning leveren om te bedriegen en te verwoesten en overal het geloof verspreiden dat hij niet bestaat. Hij probeert altijd zichzelf en zijn werkwijze verborgen te houden. De aartsbedrieger vreest niet zo erg als het feit dat wij zijn listen zouden kennen. Om zijn karakter en zijn bedoelingen beter te verbergen, heeft hij ervoor gezorgd zich zo te laten voorstellen dat hij slechts spot en minachting bij de mensen kan opwekken. Hij schept er veel behagen in dat hij wordt voorgesteld als een bespottelijke en verachtelijk wezen, dat mismaakt, half dier, half mens is. Hij hoort zijn naam graag op humoristische en ironische wijze gebruiken door hen die zichzelf verstandig en goed geïnformeerd achten. Omdat hij zich met een buitengewone handigheid heeft vermomd, stellen velen de vraag, bestaat zo'n wezen nu werkelijk? Het is een bewijs van zijn succes dat theorieën die lijnrecht indruisen tegen de duidelijke uitspraken van de schrift op zo'n grote schaal ingang vinden in godsdienstige kringen. Juist omdat Satan de geesten van mensen die zich niet bewust zijn van zijn invloed zo makkelijk kan beheersen, heeft Gods woord ons zoveel voorbeelden gegeven van zijn boosaardige werk en van zijn geheime krachten, opdat wij ook op de hoede zouden zijn voor zijn aanvallen. De macht en boosaardigheid van Satan en zijn heerscharen zouden ons werkelijk moeten verontrusten als wij geen bescherming en bevrijding konden vinden in de grotere kracht van onze Verlosser. Wij beveiligen onze huizen met grendels en sloten om ons bezit en ons leven tegen slechte mensen te beschermen. Maar wij denken zelden aan de boze engelen die er voortdurend op uit zijn om ons te overmeesteren en tegen wiens aanvallen wij in eigen kracht geen verdedigingsmiddel hebben. Als ze de kans krijgen, kunnen ze onze geest verstoren, ons lichaam aantasten en kwellen, onze bezittingen en ons leven verwoesten. Ze scheppen slechts behagen in ellende en vernietiging. De toestand van hen die zich tegen God keren en toegeven aan Satans verleidingen is verschrikkelijk. Op den duur geeft God hen volledig over aan de macht van de boze geesten. Maar zij die Christus volgen zijn altijd veilig onder zijn hoede. Engelen die over een buitengewone kracht bezitten, worden uit de hemel gezonden om hen te beschermen. De boze kan de wacht die de Heere rondom zijn volk heeft gesteld niet doorbreken.